broeders en zusters, ik ben dankbaar dat ik jullie vanmiddag opnieuw mee mag nemen in de prekenserie over de Galatenbrief. Vanmiddag gaan we nadenken over Galaten 4, een aantal versen, maar ik wil eerst twee versen lezen uit Genesis hoofdstuk 1. En dan gaan we daarna door naar Galaten hoofdstuk 4. Genesis hoofdstuk 1 en daarna een aantal versen uit Galaten hoofdstuk 4. We denken vanmiddag na over het thema totdat Christus zichtbaar in ons is. En dat komt al naar voren in Genesis hoofdstuk 1, vers 26. Daar staat het volgende. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Laten wij mensen maken. De schepper verlangde dus naar schepselen waarin hij zichzelf zou herkennen. Nou, toen kwam die zwarte bladzijde Genesis hoofdstuk 3. Maar uiteindelijk lezen we ook in Genesis 3 vers 15 de moederbelofte, waarin eigenlijk het evangelie al is samengevat in een notendop, zodat God uiteindelijk naar dat oorspronkelijke plan toe kan. Dat hij zichzelf weer in ons terug gaat zien. Galaten hoofdstuk 4. Daar lezen we van vers 8 tot en met vers 20. Galaten 4 vers 8 tot 20. Daar staat het volgende. Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn. En nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen die u weer van voren af aan wil dienen? U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen. Want, of wees zoals ik, want ook ik ben zoals u, broeders, ik smeek het u. U hebt mij in geen enkel opzicht onrecht aangedaan. U weet toch dat ik de eerste keer het evangelie verkondigd heb in lichamelijke zwakheid. En toch hebt u mijn beproeving die in mijn lichaam plaatsvond niet veracht of verafschuwd. Maar ontving u mij als een engel van God, ja, als Christus Jezus. Waarin prees u zich dan gelukkig? Want ik kan van u getuigen dat u, zo mogelijk, uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben. Op basis van deze tekst denken sommigen dat Paulus een oogziekte had. Vers 16. Ben ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen? Zij beijveren zich niet met goede bedoelingen voor u. Maar zij, dat zijn de dwaalleraars, willen ons uitsluiten, opdat u zich voor hen zou beijveren. Nu is zich te beijveren voor het goede altijd goed. En niet alleen als ik bij u ben, mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. Ik wilde echter wel dat ik nu bij u was en op een andere toon kon spreken, want ik ben in twijfel over u. Tot zover dit gedeelte uit Genesis hoofdstuk 1 en Galaten hoofdstuk 4. Nou, de kerntekst voor vanmiddag is Galaten 4, en dat zou je begrepen hebben, denk ik, vers 19. Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus, totdat de Messias gestalte in u krijgt, zichtbaar in u wordt. Dat is de kerntekst vanmiddag. Een hele diepe en rijke tekst. Als je hebt meegelezen, dan heb je denk ik wel ontdekt, dan is het je opgevallen, dat Paulus bezorgd is over de gelovigen in de gemeente van Galaten. Galatië. En dat hij bezorgd is, dat gaat hij ook duidelijk maken in deze verzen. We lazen onder andere in vers 11. Ik vrees voor u dat ik mij tevergeefs heb ingespannen. Ik vrees voor u. Dat wil zeggen, ik ben er ongerust over. Ik heb veel werk aan jullie besteed. Ik heb tijd in jullie geïnvesteerd. Maar het lijkt erop, de manier waarop je nu leeft, dat het tevergeefs is geweest. Het allemaal voor niks is geweest. En in het laatste vers, vind ik ook een heel bijzonder vers, vers 20, zegt hij, ik ben in twijfel over u. En daar staat in het Grieks, geloof het of niet, ik ben radeloos. Ik weet me geen raad meer wat betreft jullie situatie. Ongerust, bevreesd, hij weet zich geen raad. Kortom, Paulus, hij is bezorgd. En wat tegelijkertijd opvalt, als je dit gedeelte leest, is dat Paulus dit schrijft aan de gelovigen in Galatië. Maar hoe noemt hij die gelovigen in dat kernvers? Nou, hij zegt het heel specifiek, mijn lieve kinderen. En dat vind ik een heel bijzondere combinatie. Nou, misschien ook wel weer niet. Want dat wat je lief hebt, wie je lief hebt, daar ben je soms het meest bezorgd over, of niet? En dat zie je hier ook naar voren komen. De gelovigen in Galatië noemt hij mijn lieve kinderen. Nou, hij heeft ze niet altijd zo aangesproken. Als je alle preken hebt gevolgd, dan weet je dat inmiddels wel. In Galaten hoofdstuk 3 vers 1 sprak hij diezelfde gelovigen aan. O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd? En in Galaten 1 vers 8 vervloekte hij bijna de gelovigen in Galatië. Wie heeft jullie betoverd? Dwaze Galaten. En nu zegt hij, mijn lieve kinderen. Nou, hij heeft heel wat aanspreektitels, zou je kunnen zeggen. En het hoort allemaal bij diezelfde persoon en het heeft allemaal betrekking op diezelfde gemeente. Nou, is het niet zo, ik zei het zojuist al, dat je vaak het meest bezorgd bent over diegene die je het meest lief hebt. Je wilt juist dat degene die je lief hebt, dat die bewaard worden voor struikelen en vallen, toch? Dat is de toon van Paulus schrijven. En dan zegt hij, ja, ik had liever een andere toon aangeslagen. Dat is moeilijk, hè? Als je iemand aan moet spreken, moet corrigeren. Hoe doe je dat nou het beste? Nou, ik ben inmiddels geen oudste meer. Dus dat spreekt iets makkelijker misschien. Maar dat is oudste ook best lastig. Wanneer doe je het goed? Soms moet je wel eens scherp zijn, maar dan blijven jullie diezelfde liefdevolle gemeente. Soms moet je wel eens zeggen, wie heeft je betoverd? Nou, dat wil niet zeggen dat je afgewezen wordt, maar je hebt correctie nodig. Paulus zegt in het laatste vers, ik had liever een andere toon aangeslagen, maar dit is nu even wat het is. Mooi hè, hoe die dat zegt. Kan je al die verschillende aanspreektitels ook waarderen? En zie je het nut ervan ook? Paulus durft het wel. Jazeker, geïnspireerd door de Heilige Geest. Hij spreekt als apostel. Zo heeft hij de brief geopend. Als gezondene, als gezant. Hij kwam dus niet in zijn eigen naam. Hij sprak deze woorden dus niet op eigen titel. Maar hij sprak deze woorden geïnspireerd door de Heilige Geest. Hij was een trouwe gezant, een trouwe gezondene. Hij gaf slechts door wat de Heere God op zijn hart had gelegd. En soms was dat bemoedigend. Soms was dat vertroostend. Soms was dat vermanend. Corrigerend. Maar moeten we niet allemaal erkennen, en ik heb het ook tegen mezelf vanmiddag, dat we alles op Gods tijd wel een keer nodig hebben. Nou, dat klinkt nog niet heel spontaan bij jullie, maar ik geloof dat die ene broeder die amen zei, voor jullie allemaal spreekt. Dit hebben we nodig. Zoals je het in de opvoeding nodig hebt, kinderen vinden ook niet altijd alles leuk. Maar dat wil niet zeggen dat het niet nodig is wat er gezegd wordt. En soms moet je als vader gewoon eerlijk zeggen, je vindt het niet leuk wat ik nu zeg en toch zeg ik het. Want dat gaat niet gebeuren. Dat is ook nodig in deze tijd. Dat is niet hard, dat is niet gevoelloos, dat is juist liefdevol. Mijn lieve kinderen. Van degene van wie je het meest houdt. Die wil je voor dingen bewaren. Nou, dat geldt voor ouders ten opzichte van kinderen. Dat geldt oudsten met betrekking tot de gemeente. En hier geldt het apostel Paulus ten opzichte van de gemeente in Galatië. Maar nu vraagt iemand, maar Paulus, even ter zake komen. Waarom ben je dan zo bezorgd over die gelovigen in Galatië? Daar moet je dan toch wel reden voor hebben. Je drukt je nogal stevig uit, maar heb je ook grond om bezorgd te zijn? Nou, hij zegt, die heb ik. En hij antwoordt, hij zegt, laat me je even meenemen naar twee belangrijke momenten, twee gebeurtenissen in het verleden. En over dat eerste moment lezen we dan in vers 8 tot en met vers 11. En daarna, vanaf vers 12, komt het volgende moment. Hij zegt, laat me je even meenemen. En hij herinnert de gelovigen in Galatië eraan. Ja, waaraan? Nou, aan de tijd, zoals hij dat hier verwoordt, dat ze de Heere God nog niet kenden. En laten we even teruggaan naar de tijd dat jullie zonder God in de wereld waren. En Paulus schrijft aan de Efeziërs, daardoor waren jullie in die tijd ook zonder hoop. Ga even mee in gedachten, zegt hij, naar die tijd. Jullie kenden de Heere God niet. Nou ja, wat betekent dat kennen hier? Dat betekent niet zozeer intellectueel kennen, maar het woord wat hier in het Grieks staat heeft te maken met relationele kennis. Dus God kennen vanuit een relatie. Nou ja, je kent allemaal die psalm wel, psalm 25 vers 14. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Die vertrouwelijke omgang, zoals een man met een vrouw. Die vertrouwelijke omgang, God op die manier kennen, dat was voor hen vreemd. En voor jou? Veel mensen die hebben gehoord van de God van de Bijbel. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. Maar of ze hem kennen, dat is nog wat anders. En er was een tijd voor die gelovigen in Galaten dat ze de Heer niet kenden. En omdat ze hem niet kenden, en dat voegt Paulus eraan toe, dienden ze de afgoden, het heidendom. En wat leert de Bijbel over het heidendom? Wat leert de Bijbel over afgoderij? Nou, dat hoef je niet op te zoeken, luister maar. Het is heel eenvoudig, Psalm 115, vers 5 en 6. De afgoden, daar zegt de Bijbel van, ze hebben een mond, maar ze spreken niet. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze hebben oren, maar ze horen niet. Dat is getuigenis van de Bijbel met betrekking tot de afgoden. Moderne afgoden, oude afgoden, religieuze afgoden, seculiere afgoden. Afgoderij is alles wat je boven de Heere God plaatst in je leven. Nou, komen er nu misschien wat dingen hier naar boven waar je aan denkt? Dat je zegt, hey, is dat eigenlijk afgoderij in mijn leven? Wat staat er boven de Heere Jezus in mijn leven? Het is op het scherpst van de snede. Mijn lieve kinderen. Dat is afgoderij. En de psalmdichter zegt, je hebt er eigenlijk niets aan. Je wordt er niet wijzer van. Met hun mond spreken zij geen woorden. Hun ogen zien niet, hun oren horen niet. Maar prijs de Heer in de gemeente of onder die gelovigen. Nu de gelovigen, toen nog ongelovig. Maar er kwam verandering in hun leven. Ik kan niet heel die brief verhalen natuurlijk. Maar Paulus heeft het evangelie verkondigd. In betoon zouden wij zeggen van geest en van kracht. Nu moet je even bladeren naar Galaten 1. Want wat heeft hij dan verkondigd? Wat is dan de inhoud van het evangelie? Nou, dat is een geweldige opening. Dat is alweer een aantal preken terug. Dan zegt hij in vers 3 van hoofdstuk 1. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, Christus zelf is de inhoud van het evangelie. En dan gaat hij door in vers 4. Die zichzelf gegeven heeft, nou komt het, voor onze zonde, opdat met als doel hij ons zou ontrukken. Daar staat in het Grieks, ons eruit zou nemen. Waaruit? Nou, ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Dat is mooi, hè? Christus is niet alleen gekomen om jou en mijn zonde te vergeven.
Trouwens, allereerst, hij is gekomen om de Vader te verheerlijken. Laten we dat niet vergeten. Zijn dood en opstanding heeft allereerst met de Vader te maken, de verheerlijking van hem. Maar ook vergeving van zonden te schenken, zeker. Het zijn geweldige geschenken, weldaden. Maar dit is ook belangrijk, om jou en mij te ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Ja, dat is afgoderij. Dus hij wil je weghalen bij die oren die niet horen, bij die stemmen die niks zeggen. Nou ja, je begrijpt het wel, Psalm 115. En hij wil je echt leven geven. Ik sprak vanochtend hier bij de baptistengemeente, sommigen zie ik vandaag voor de tweede keer. Maar toen heb ik een psalm aangehaald, God spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En zo is het. De afgoden van de wereld, ze spreken niet, maar de God van de Bijbel is de levende. En Christus is gekomen om je te verbinden met de levende. En omdat hij leeft, spreekt hij ook. Mag ik eens vragen, heb je vandaag zijn stem al gehoord? Nee, ik bedoel niet net toen we de Bijbel lazen, maar vanmorgen al. Je was er natuurlijk vroeg uit. En toen zocht je de Here. Toen hoorde je zijn stem. Dat is een kenmerk van de ware God. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En die Galaten, oh ja zeker, ze waren ongelovig, ze kenden de Heer niet, maar er is verandering gekomen. En de Bijbel zegt, ze hebben het evangelie gehoord en Christus is gekomen om hen te ontrukken, eruit te nemen. Waaruit? Uit de slechte wereld. Nou, die verkondiging ging gepaard met geloof en daardoor leerden ze de Heere God kennen. En waar deelden ze toen in? Dat is even belangrijk. In genade, ze deelden in vrede, maar weet je waar ze ook in deelden? In vreugde en in vrijheid. Nou, daar verlangt toch ieder mens naar, of niet? Dat was het deel van die gelovigen in Galaten. Wat een zegeningen zijn ons ten deel gevallen. Maar er is nog iets, dat is heel mooi. En je mag niet iets aan je Bijbel toevoegen, hè? Dat weet je. Je mag er ook niks aan afdoen, maar je mag wel asseren in je Bijbel. Dat is niet verboden. Nou, er is iets wat je moet asseren. Want wat staat er? Die Galaten hadden de Heere God niet leren kennen. Nee, er is nog iets veel mooiers. Er is nog iets wat daar bovenuit stijgt. En dat lezen we in Galaten 4, vers 9. U kent God, maar wat meer is, u bent door God gekend. Dat is bijzonder. Dat gaat boven het kennen van hem uit. Hij kent mij. Dat is zo bijzonder. Nu zegt iemand, ja Jacques, dat vind ik niet zo heel bijzonder hoor, want de Bijbel leert, neem bijvoorbeeld Psalm 139, de Heere kent ons, hij doorgrondt ons, hij weet van ons zitten, van ons opstaan, hij kent van verre onze gedachten. Nou, dat is waar. De Heere God kent elk mens, elk schepsel. Waarom kent hij hen? Nou, hij is onze schepper. Maar wat de Galatenbrief benadrukt en accentueert is dat er een bijzondere relatie is tussen de gelovigen en de schepper. Vandaar dat ik natuurlijk ook Genesis 1 heb gelezen. Kom, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Ze kenden God niet, nu kennen ze hem, maar bovenal ze zijn door hem gekend. Ik moest ook denken aan die tekst uit Jeremia 1, vers 5. Voordat ik u in de moederschoot vormde, kende ik u. Maar er is een nadere, mag ik het zo zeggen, dat bedoel ik niet oneerbiedig, een nadere kennismaking heeft daar plaatsgevonden. Ik kende je al vanaf de moederschoot, zeker, ik ben je schepper. Ik heb je geformeerd. En trouwens, omdat ik schepper ben, heb ik recht op je leven. Geloven we dat vandaag nog? Dat God recht heeft op elk mens. Wie die dan ook is, waar die dan ook woont. Hij heeft recht op elk mens. Hij mag elk mens voor zichzelf opeisen, krachtens de schepping. Nou, dat moet je vandaag niet overal zeggen. Dan halen ze misschien mij zelfs van de preekstoel af. Dat kan zomaar gebeuren. Maar het is wel zo. Maar hier is een nadere kennismaking heeft plaatsgevonden. En ik moest denken in dat verband aan Johannes 10, vers 14. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijne en word van de mijne door de mijne gekend. Zie je die wederkerigheid? Dat is mooi, hè? De Bijbel leert geen religie. De Bijbel leert relatie. Intimiteit. Ik ken hem. En ik ben door hem gekend. Wil je er nog één?
2 Timotheüs 2 vers 19. De Heere kent degene die van hem zij. Dat is wonderlijk. Hoeveel mensen leven er op deze wereld? 7 miljard? 8 miljard? Ik kijk niet zo heel krap. 8 miljard. Maar van 8 miljard mensen kent hij jou. Ik ken je bij je naam. Ik heb je bij je naam geroepen. Jij bent van mij. Je bent geen nummer voor God. Dat is toch iets bijzonders of niet? Je zal zeggen, waar wil je naartoe? Nou, ik wil naar de climax. Want die Galaten die kenden God niet. Ze waren wel tot geloof gekomen inmiddels. Ze worden door God gekend. Nou, dan zou je toch zeggen, als dat nou zo is, als we nou in die zegeningen delen, dan dwaal ik nooit meer bij hem weg. Als de Schepper mij kent. Wat betekent dat? Luister goed. De Bijbel laat zien dat door God gekend zijn, dit betekent, ik word door hem gezien. Ik ben door hem geliefd. Ik ben door het evangelie door hem geroepen. Bij je naam. En hij zegt, je bent van mij. Niet oppervlakkig, maar heel persoonlijk en diepgaand. Dat is toch een troost, of niet? Maar durf je dat nou voor jezelf te zeggen? Jacques, ik voel me echt geliefd. Van eeuwigheid. Tot eeuwigheid. Ik ben waardevol in zijn ogen, even los van wat de wereld over mij denkt. En die liefde, die heeft God niet onder stoelen of banken gestoken. Nee, die heeft hij geopenbaard in de zending van zijn zoon. De verkondiging van het evangelie heeft hij geopenbaard wat hij voor mij voelt. Hoe hij naar mij kijkt. Welke toekomst hij voor mij heeft weggelegd. Ik kende hem niet. Ik was ook een heiden. Ik leefde in het heidendom. De afgoderij vervulde mijn hart. En toen kwam hij, onverwacht en ongedacht, door de kracht van het evangelie, overweldigde hij mijn hart, mijn denken. En ik viel op de grond. En ik gaf me over. Ik geef mezelf aan u volkomen. Ik wil geheel en al de uwe zijn. Ik ken hem en ik ben door hem gekend. Geloof je dat voor jezelf? Nee, ik ga niet vragen hoe je vinger opsteekt. Maar ik denk dat het probleem is dat we dat niet allemaal echt geloven. En weet je wat er dan gebeurt? Dan ga je heel onzeker leven. Dan gaan mensen heel hard werken om het maar zeker te gaan weten. Dat krijg je dan. Heel vroom. Heel degelijk. Om door een ringetje te halen. De mensen in Alblasserdam spreken goed van je. Ik vergeet nooit meer. De Heere God zette mij stil. En ik werd een hele vrome jongen. Ik had de juiste kleuren aan qua kleding. Ik kwam in de juiste kerken, niet op zondag, door de week. En ze zeiden, die jongen van Brunt, dat is een bijzondere jongen. Wat er mee aan de hand is, ik weet het niet. Maar er was geen persoonlijke relatie. Ik werkte heel hard. Ik wilde dat de mensen goed van me spraken. En het ging zelfs zo ver dat leidinggevende figuren in de kerk van me zeiden, bijzonder hoor, wat er met die jongen gebeurd is. Dat is gevaarlijk, hè? Je bouwt een eigen gerechtigheid op. En innerlijk was ik zo zeker, had ik rust, had ik vrede, nee, helemaal niet. Ik werd opgejaagd en ik werkte om zekerheid te bewerken. En ontving ik het? Nee. Totdat ik een dominee tegenkwam, ik zal geen namen noemen. Ik ging met hem schrijven. Die zei gewoon tegen me, niemand durfde te zeggen. Hij zei, je hebt een mooi verhaal, maar wie is Jezus voor je? Nou, toen werd ik nog boos ook. Hij prikte precies door mijn maskers heen. Heb je een relatie? Ik ken hem. Ik ben door hem gekend. Geliefd van eeuwigheid. Gekocht en betaald met het kostbaar, dierbaar bloed van het lam. Daarin ligt mijn vastheid. Nou ja, dan gaat het als vanzelf zingen, toch, in je hart? Nou kan ik wel stoppen. Nee. Nou begrijp je de bezorgdheid van Paulus. Ik heb geprobeerd een beetje de rijkdom te schetsen. Hè? Dat valt niet mee. Wie zal ooit de geestelijke rijkdom onder woorden kunnen brengen? Maar wat ziet Paulus nu? Ze wijken af. Ondanks deze geweldige, diepe waarheden vreest Paulus, zegt hij in vers 11, dat hij zich tevergeefs heeft ingespannen. Waarom, vraagt iemand? Nou, ze zijn teruggekeerd tot zwakke en arme grondbeginselen. En in Galaten 4 vers 3 noemt hij dat de grondbeginselen van deze wereld.
Dat is een beetje een lastig woord wat hier gebruikt wordt. Vanuit het Grieks. Laat ik het niet te ingewikkeld maken. Maar sommigen van jullie lezen de NBG-vertaling, denk ik. En de NBG-vertaling die vertaalt vanuit het Grieks die woorden met zwakke en arme wereldgeesten. Dat wil zeggen, ze waren in die tijd onder die geestelijke machten die in de kern demonisch zijn. Dat is wat er staat. En u redeneert, je moet je nu even gaan inspannen. Nu redeneert Paulus als volgt. Hij zegt, als bekeerde heidenen leefden jullie vroeger in de afgoderij. Je diende toen de afgoden en je stond onder de heerschappij van de wereldgeesten. Dat kenmerkte jullie leven. En die afgoden, die zijn ten diepste demonisch. En die leiden je, nou komt het, die leiden je naar slavernij. Je wordt een slaaf van jezelf, van je eigen verlangens, van je eigen zonde. Je snijdt jezelf in het vlees. Jullie stonden onder de heerschappij van die wereldmacht. En wat is er gebeurd? Nou wordt het spannend. Wat is er gebeurd? Nou, ik heb het al gezegd, ze zijn tot geloof gekomen. Ze kennen God en zijn door God gekend. Maar wat gebeurt er in de gemeente van Galatië? Nou, die gelovigen die zijn vervallen in een andere vorm van slavernij. Begrijp je me? Dus er zijn verschillende vormen van slavernij. Je hebt seculiere slavernij, je hebt ook religieuze slavernij. Het is net in welke regio je in Nederland woont. Dus ze zijn van de ene slavernij overgegaan in het andere. Maar let nu goed op. Luister goed. Waar waarschuwt Paulus tegen? Hij waarschuwt tegen het judaïsme. Dat is een nieuwe vorm van slavernij voor die gelovigen in Galatië. En ze zijn daarin meegenomen door de dwaalleraars. En ze zijn dus weggedreven bij het hart van het evangelie. Ze hadden geleerd te zeggen, Abba Vader, door geloof in Christus. Je bent dat ook gaan zeggen, toch, na de laatste preek. Abba Vader. Maar ze waren daar weggegroeid. En nu moet je goed opletten. En dit is de fout die heel veel christenen vandaag maken. En ik ga dat gewoon in alle eerlijkheid zeggen. Het judaïsme waar Paulus tegen ingaat is niet gelijk aan de Joodse godsdienst zoals God die had ingesteld in het Oude Testament. Wat zou je kunnen denken als je oppervlakkig vers 10 leest? Want wat zegt hij daar? De gelaten die houden zich namelijk aan dagen, aan de Shabbat, aan tijden, feesten, hè, Gods moadim, aan jaren, etcetera, etcetera. Dan zou je kunnen denken dat dat negatief is. Nee, dat zegt Paulus niet. Paulus heeft ook nooit negatief over de wet gesproken. De wet is goed, heilig, rechtvaardig. En Paulus is ook niet negatief over de Shabbat. Paulus is ook niet negatief over de feesten, over Gods moadim. Integendeel, hij heeft de feesten zelf gevierd. En wie vierde ook de feesten? De Messias zelf. Dus dat is het probleem niet. En lees niet oppervlakkig tot die conclusie komen heel veel christenen, maar dat is niet waar. Nee, hij waarschuwt tegen het judaïsme. Dat is de rode draad. En waarom doet hij dat? Nou komt het. Omdat deze stroming de volkomen verlossing door Christus ontkent. En zij menen dat de natuurlijke mens in staat is om een eigen gerechtigheid te bewerken, waardoor een mens rechtvaardig wordt voor God. Daar waarschuwt hij tegen. Nou ja, dat hoef ik niet uit te leggen, toch? Lees de Romeinenbrief, lees de Galatenbrief. Hij is heel duidelijk in zijn onderwijs geweest. En Paulus concludeert dat zowel leven in afgoderij als het judaïsme leiden tot slavernij. En daar waren ze nou net van verlost. Wij zouden, ja, dat is een beetje oppervlakkig natuurlijk, maar ze gingen van de regen in de drup. Sta dan in de vrijheid, die tekst komt nog, Galaten 5. Dat is gevaarlijk, hè? We weten wel wat dijken zijn. Ik sprak gisteren op de Bijbelschool in België. Daar zijn ze niet zo bekend met dijken, dus ik moest uitleggen wat een dijk was. Ik zei, maar je kan links en rechts van de dijk afrijden. Nou, zoals vandaag nog. Dat is een gevaar. En Paulus, hij zegt, een hele bijzondere tekst, vers 12. Vanuit de diepte van zijn hart, heel bewogen, hij zegt, broeders, daar zijn de zusters bij inbegrepen. Wees zoals ik. Dat is een aparte uitdrukking, toch? Weet je wat hij bedoelt? Ik als Jood ben tot de overtuiging gekomen dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God. Maar dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven. Broeders, wees als ik, sta in die vrijheid. Leef door dat geloof. En geniet het leven met de Heer. Geniet van de vreugde en de vrede met Hem. Wees als ik. Dat durft hij toch maar te zeggen. Later zegt hij, wees mede mijn navolgers. Wie durft het vandaag te zeggen? Broeders, zusters. Nou, ik denk dat ik bezoek van de oudste raad krijg. Wees als ik. Sommigen zouden dat willen. En er zijn er ook die dat absoluut niet willen natuurlijk. Maar goed, dat hou je altijd. Maar wees als ik. In die betekenis dat Paulus de geestelijke vrijheid had leren kennen. En die geestelijke vrijheid koesterde en beschermde. En hij wist, als je van die vrijheid die door geloof in Christus ons deelachtig is geworden afwijkt, dan word je opnieuw een slaaf. Van een heel andere snit, zeker, maar toch slaaf. En God heeft ons vrijgekocht om in vrijheid te leven. Ik hoop dat dit duidelijk is. Wees zoals ik. Paulus zegt, dit is trouwens niet alleen mijn ervaring en mijn overtuiging. Nee, zegt hij, dat is ook altijd mijn boodschap geweest. En daarmee kom ik bij het tweede moment. Paulus was bezorgd, hè? Ik hoop dat je me nog volgt. Paulus, waarom ben je bezorgd? Nou, laat me je meenemen naar twee momenten. Nou, dit was het eerste moment. Gelovigen in Galatië, jullie waren ongelovig, maar jullie zijn tot geloof gekomen. Jullie kenden God niet, maar nu ken je Hem en je bent door Hem gekend. Dat is het eerste moment. De eerste gebeurtenis. En nu schakelt hij door naar het tweede. Dat is iets persoonlijker. Iets minder theologisch, zouden wij vandaag zeggen. Maar iets persoonlijker getint. En dat lezen we dan in de versen 13 tot en met 15. Hij gaat even terug in de tijd. En hij zegt tegen die gelovigen daar in Galatië. Hij zegt, weten jullie nog dat ik voor het eerst het evangelie aan jullie verkondigde? Dat woord voor het eerst kan je ook vertalen met in de begintijd. Dus het gaat niet zo strikt om toen en toen op die datum, maar gewoon in de begintijd. Weten jullie die tijd nog? En dan noemt hij iets over zijn eigen leven. De tijd dat hij voor het eerst daar predikte, was een tijd dat hij lichamelijke ongemakken had. Hij werd beproefd, staat er. Wat er precies geweest is, dat vermeldt de Bijbel niet. Een lichamelijke, een ziekte of wat dan ook. Maar hij had in ieder geval iets met zich mee te torsen. Wat hem belemmerde in zijn doen en laten. Hij zegt zelf, ik werd beproefd. Maar, zegt hij, ondanks de zwakheid in mijn lichaam, ondanks de uitdagingen waar ik mee te maken had, ondanks de beproevingen waar ik doorheen ging, vind ik zo bijzonder dit, was het voor jullie geen belemmering om mij met open armen te ontvangen. Sterker nog, jullie hebben, ja, jullie prezen jezelf in die tijd, gelukkig, en ontvingen mij, schrik niet, als een engel van God. Ja, jullie ontvingen mij als Jezus Christus zelf. Het ging de gelovigen in Galatië in die tijd niet om de jas, maar om de inhoud. Want zijn lichaam was beperkt, hij had ziekte, hij werd beproefd. Maar ze waren zo verblijd over Paulus' komst, ze zagen hem als een engel van God. Die man had een boodschap. En die boodschap had iets in hun leven bewerkt. Hij zegt, ga even terug mee naar die tijd. Nou, wij zouden vandaag zeggen, die goede oude tijd. Geestelijk gesproken dan. En nou gaat hij zijn schaakmat zetten. Hij zegt, ik werd beproefd, zwak lichaam, maar daar keken jullie helemaal niet naar. Jullie luisterden naar de boodschap die de Heere op mijn hart had gelegd en die ik met jullie mocht delen. En die heeft een geweldig resultaat, geweldige vrucht gegeven in jullie leven. Jullie zijn door God gekend. Ja, nou wordt het moeilijk voor ze. Want nou, word je ook wel eens meegenomen naar je verleden? Kan in allerlei verbanden, je kan wel eens met je kinderen oude foto's bekijken. Oh pa, heeft u dat ook gedaan? Nooit verteld. Oké. Soms kan dat ook openbaar komen, toch? Wat mindere dingen. Oh, had ik nooit achter u gedacht. Toch gedaan. Oké. Nog niet zo gek wat ik vandaag doe dan. Nou ja, maar hier was positief. Ga eens mee naar het verleden. Ik kwam bij jullie.
jullie prezen jezelf gelukkig. En ze zagen Paulus als een engel van God, als een boodschapper, als een gezant, als een gedienstige geest. Ja, als Jezus Christus, ik verzin het niet, het staat er, als Christus Jezus zelf. En dat moet ik uitleggen natuurlijk. Met de komst van Paulus, luister goed, kwam het evangelie, ja, kwam de inhoud van het evangelie, Christus zelf, tot hen. Wat is het bijzonder als je zo naar een preek als vanmiddag luistert. Begrijp je wat ik bedoel? Dus als er gesproken wordt, gepreekt wordt, bijbelstudie gegeven wordt, dat je dat woord ontvangt alsof Jezus Christus zelf tot je komt. Dat komt dichtbij. Ja, dan kan je vanmiddag niet vrij blijven zitten. Nou ja, het spreekt me wel aan of het spreekt me minder aan. Nee, dat is niet vrijblijvend. Kijk, zo kwam Paulus in de gemeente van Galatië. Als een engel van God, ja, als Christus zelf. Weet je, je zou kunnen zeggen dat in de gezant, in de gezondene, was de zender als het ware zelf aanwezig. Dat is het. Kijk, en dat maakt prediking vandaag niet vrijblijvend. Ik vind dat er soms oppervlakkig gesproken wordt over prediking. Wat we vanmiddag doen is niet een verhaaltje ophouden of zo. Het is niet vrijblijvend. Je zegt, nou, zou wel wat voorbereid hebben. En je onverschillig weg kan gaan of zo. Ja, je kan nu nog weg, dan is het de verantwoordelijkheid iets lager dan dat je tot het einde toe blijft zitten. Maar prediking is niet vrijblijvend, hè. Dat gaat even niet over mij als persoon, voordat ik daar mails over krijg. Dat bedoel ik niet. Het gaat erom, daar waar het woord open gaat en gepredikt wordt, komt het evangelie tot ons, komt Christus zelf tot ons. En ik ben in de kerk vastgelopen, omdat heel veel prediking, ja, dat waren gewoon algemene verhalen. Totdat ik onder een prediking kwam, dat ik dacht, die man, die heeft het over mij. Dat komt dichtbij. Ik kon er niet meer omheen. Daarom moet een prediking altijd persoonlijk gericht zijn, op het hart gericht zijn. Het is niet vrijblijvend. Christus zelf komt ons in het evangelie tegemoet. Daar sta je dan. Daarom moet je ook eerbiedig zijn als je luistert. Ik ben niet aan het woord, hij is aan het woord. Door het evangelie. Daarom ben je ook gefocust tot het eind. Daarom laat je je door niets en iemand afleiden. Want in het evangelie komt Christus zelf tot ons. De Zoon van God. In wie de Vader welbehagen heeft. En wat zei die stem uit de wolk? Hoort naar hen. Komt dichtbij, hè? Ik heb geloof voor de verkondiging van het evangelie. Je zal zeggen, ja, je vindt dat je het zo geweldig doet. Nee, dat zeg ik niet. Ik heb geloof voor de prediking van het evangelie, omdat God beloofd heeft zichzelf door zijn geest daaraan te verbinden en een werk in harten te doen wat boven ons bidden en denken uitgaat. In het evangelie komt de Zoon zelf tot ons. En wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Hé, hey, als je hier bent vanmiddag en je hebt het leven nog niet. Dat betekent dat de Zoon vanmiddag, dat het leven tot je komt. Het wordt je in de schoot geworpen. Dan kan je twee dingen doen. Of je neemt hem aan, of je wijst hem af. Prediking is niet zomaar een beetje hobbymatig wat woorden delen of zo. Het is spreken met toon van geest en kracht. Er gebeurt iets vanmiddag. Of je verhardt jezelf, of je komt nog meer in bewondering, in aanbidding voor wie God is. Wat een boodschap, hè, van Paulus. O, de Galaten, ze hadden door de prediking van het evangelie de Heilige Geest ontvangen. En dat is de geest die niet tot slavernij leidt, welke vorm dan ook, maar tot echte vrijheid. Nou, Paulus zegt, als je dit al eens even op een rij zet. In welke zegeningen jullie nu delen. Ik ben even teruggegaan naar de tijd dat je God niet kende. Ik heb de overgang geschetst. We zijn even teruggegaan naar de tijd dat ik voor het eerst jullie het evangelie verkondigde. Als je nou alles even op een rij zet. Volg je me nog? En je gaat nu de huidige situatie bezien. Dat was confronterend voor ze. En dan zegt hij iets heel aparts. Hij zegt, als het kon en het zou van enig nut zijn, je zou je ogen uitrukken. Want je bent van de ene slavernij in de andere gekomen. En je zou mij geven. Nou, ik laat dat maar even liggen. Sommigen denken, wat ik al zei, dat Paulus een oogziekte had. Maar als je terugkijkt, je zou je schamen dat je nu leeft zoals je leeft. Nou, wanneer ben je tot geloof gekomen? Ga even terug naar dat moment. Hoe was je verwonderd, hè, dat het doorbrak in je leven? Misschien langzaam, misschien heel snel. Nou, terugkijkend, voor de een is het 10 jaar, ander 20, misschien 30 jaar, 40 jaar, ik weet het niet. Maar kijk eens terug. En ga dan even naar vandaag, dat is wat Paulus hier doet. Hij zegt, hoe staat het ervoor? Oh, Paulus, joh, nu je ons hebt laten zien, de zegeningen die ons ten deel zijn gevallen uit het verleden. Man, ik weet nog dat je voor het eerst kwam preken. Dat deed ons wat. Totale vernieuwing, nieuwe schepping. Inderdaad, joh, als we nu kijken hoe we nu leven. Schaamrood op de kaken. Hoe is het bij jou? Hoe is het bij u? Ik hoop dat je het een beetje meemaakt, hè? Mijn lieve kinderen, laat ik het nog een keer herhalen, want anders denk je, mijn lieve kinderen. Je wilt toch dat je kinderen het goed maken, of niet? Dat heb ik ook met mijn kinderen. Daar zoek je het beste voor, mag alles kosten, energie. Nou ja, daar gaat hij nu naartoe. Want hij gaat het hebben over barensnood. We gaan een beetje naar het einde toe. Hij gaat het hebben over weeën. Nou, ik kan de details niet delen, maar als je nog geen respect voor een vrouw hebt, maak een bevalling mee. Alle strijd en energie en man. Als man voel je natuurlijk ongelukkig, je kan niks doen. Nou ja, barensweeën. Waarom had hij dat? Barensnood. Hij wilde ze weer terugbrengen bij het hart van het evangelie. Hij ging een tweede mijl met ze. Want hij had reeds de rijkdom verkondigd en de kracht van het evangelie. Maar ze waren afgeweken. Ze waren in een nieuwe slavernij terechtgekomen. En nou gaat hij alles inzetten om ze weer terug te brengen. Ja, bij dat vrije leven. Bij dat vreugdevolle leven. Bij dat leven vanuit de rust en vanuit de vrede die God je heeft geschonken. Jongen, die Paulus, ik vind het echt een indrukwekkende prediker. Ik weet niet of ik zoveel geduld had gehad. Had ook kunnen zeggen, joh, jullie weten het. Het is je eigen verantwoordelijkheid. Nee, mijn lieve kinderen. Wat heeft hij een geduld met die gemeente. Wat heeft de Heere God een geduld met jou en met mij. Groot is uw trouw. Nee, niet alleen voor eten en drinken. Ook dat. Maar geestelijk. Als ik naar mijn eigen leven kijk. Het is 25 jaar geleden dat ik tot geloof en bekering ben gekomen. Wat heeft hij me niet vaak weer bij de les geroepen. Kan je snel een verkeerde afslag nemen, bewust of onbewust? Waardoor de vrede en de vreugde uit je hart wordt geroofd, wegcijpelt als water door je vingers. En hij riep me weer door een lied, door een tekst, door een preek, door een bemoediging. Is toch wonderlijk? En zo is Paulus ook. Hij openbaart iets van het karakter van God. Kom tot mij. Als je vermoeid en belast zij door welke vorm van slavernij ook. En ik zal je rust geven. Ja, maar ik heb het weer verbruikt, Heer. Ik roep je opnieuw, kom tot mij. Want wie mij vindt, die vindt het leven. Dat is de boodschap. Voor het eerst, zeg je. Ook weer opnieuw, misschien vanmiddag wel. Dat je zegt, Jacques, ik heb seculiere afgoderij in mijn leven toegelaten. Of religieuze afgoderij. Paulus zegt, het is één pot nat. Het leidt je weg bij het vaderhart van God. En de vreugde hebt weg uit je leven. En de rust. De blijdschap. Aangrijpend, hè? Paulus zegt de kerntekst. En daar sluiten we mee af. Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben. Totdat wat? Nou, heel veel mensen die denken aan het evangelie. Alleen, oké, als ik het evangelie geloof, ben ik gered voor de eeuwigheid. Dat is natuurlijk geweldig. Dan ontvang ik de Heilige Geest. Geweldige gave. Prijs de Heer daarvoor. Maar het evangelie heeft een veel groter doel. Dat maakt me zo blij, maakt me ook verwonderd. Welk doel is dat? Totdat Christus in jou zichtbaar wordt. En nu kom ik tot de climax. Wat ontdekte Paulus? Seculiere slavernij, religieuze slavernij, het leidt niet tot de gelijkvormigheid aan Christus. En waar zit de sleutel? Elke vorm van slavernij doet afbreuk aan het genadekarakter van het evangelie. Je leeft niet meer van het gegeef. Je leeft van eigen inspanning. En dat stelt vroeg of laat teleur. En dit is de radicaliteit van het evangelie. Alle mensen derven, missen de heerlijkheid van God. Wij worden om niet gerechtvaardigd door het geloof in Christus Jezus. En op dat moment ontvang je vrede, vreugde en vrijheid.
Amen.
En Paulus zegt, sta in die vrijheid. En neem geen verkeerde afslag meer. Geen religieuze afslag. Geen seculiere afslag. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik laat mij vandaag vinden. Voor het eerst of opnieuw. En Paulus, hij zegt, ja, laat ik het beeld van een moeder gebruiken. Het is trouwens wel apart, ik had het van de week met haar net over. Het is eigenlijk apart dat Paulus spreekt over barensweeën. Die man weet helemaal niet wat het is. En vanuitgaande dat hij ook nog vrijgezel was geweest. Sommigen denken dat hij weduwnaar was. Maar hoe kan die man er nou iets over vertellen? Hij weet het niet uit ervaring, maar toch gebruikt hij dat beeld. Intense strijd, worsteling, pijn, moeite. Met een positief doel, nieuw leven, toch? Hou vol. Het is altijd te vroeg om op te geven. Misschien afgeweken, maar we keren weer terug. We pakken de draad weer op. De rechtvaardigheid valt 7 maal, maar hij staat weer op. Wat een evangelie, hè? Wat een geduld van de Heere God. En Paulus openbaart iets van de passie van God zelf. Ik vind dit zo bevrijdend. Verlost van je eigen inspanningen. Ik moet dit en ik mag dat niet. Nee, leven uit genade. Dat is misschien het allermoeilijkste voor een mens, of niet? Vind je dat niet moeilijk? Leven uit iets wat je ontvangt, waar je niet voor hebt gewerkt, wat je nog minder hebt verdiend, maar wat je gewoon moet aanvaarden. Dank u wel, Heer Jezus. Niet alleen anderen, maar ook voor mij. Om niet. Om niet. En ga nou niet weer werken. Ga je nou niet weer inspannen. Leef bij het vaderhart van God. Dat is waar Paulus de Galaten wil hebben. Paulus sluit af. Hij zegt, nog een paar persoonlijke opmerkingen. Al die dingen die ik nu deel, die deel ik niet omdat jullie mij onrecht hebben aangedaan. Dat zegt hij ook nog even erbij. Het heeft niet te maken met, jullie hebben dit gedaan, dan zal ik even scherp naar jullie terug zijn. Nee, zegt hij, je hebt me helemaal geen onrecht gedaan. Voor de Bereërs onder ons, vers 12. En hij zegt aan het einde, ik zou graag in een andere toon gesproken hebben, maar de ernst van de situatie leidt mij tot dit. Oh, de waarheid, broeders en zusters, is niet altijd comfortabel. Laten we heel eerlijk zijn. De waarheid is niet altijd comfortabel, toch? Correctie voelt soms, ik hoor mezelf spreken, als afwijzing. Maar zo bedoelt God het niet. Maar weet je, echte liefde zwijgt niet als de waarheid op het spel staat. En is het niet, ik herhaal het, dat je het meest bezorgd bent over degene die je het meest lief hebt. Het is een mysterie. Maar het is zo een diepe waarheid. Paulus, hij durft het aan. En nu valt die tekst natuurlijk helemaal op zijn plek, vers 19. Mijn lieve kinderen. Hij spant zich in. Hij voelt de nood. Hij ervaart de pijn en de strijd. Het kost hem energie, maar toch, het is voor het goede doel, zouden wij zeggen. Ik las een voorbeeld. Dat is wel mooi, van een moeder die haar kind leert fietsen. Dat is leuk om naar te kijken, hè? De geduld van de moeder en het getop van het kind, zeg maar. Maar goed, die moeder die leert dat kind fietsen, ze houdt het zadel vast en ze zegt, nou, je kan het hoor. Het kind wiebelt, stuntelt, voelt zich ongemakkelijk, wil het liefst stoppen, maar die moeder, ja, dat is echt een aanhouder, die moedigt aan, nee hoor, het gaat goed. Bakte nog wijn, het gaat goed hoor, wil er doorheen, hè. En die moeder die loopt mee. Op een gegeven moment moet ze op een holletje natuurlijk, want er begint de vaart erin te komen. Een paar keer hetzelfde rondje gehad. Ze wordt moe en uitgeput. Zie het plaatje voor je? Maar ze houdt vol. Want er komt een dag dat dat kind fietsen kan. Dat ze het geleerd heeft. Nou, zo is Paulus als het ware bezig met die Galaten. Hij ziet ze wankelen. Hij ervaart pijn, hij ervaart zorg. Maar zijn doel is niet dat ze mooi fietsen volgens de regels. Maar zijn doel is dat ze zelfstandig, stabiel en volwassen leren fietsen. Die geloven in Galatië. Dan is hij blij. Dan heeft hij zijn doel bereikt. En zo wil Paulus de Galaten niet laten leven uit angst. Niet laten leven vanuit regels. Maar uit een innerlijke verandering waarin Christus hun leven vormt. Dat. En daar moeten we soms geduld voor hebben. Ook in de omgang met anderen. Ook in de gemeente. Ook in je eigen huwelijk soms, ook in je eigen gezin. En we hebben prachtige voorbeelden die daar ons in zijn voorgegaan. Het mag duidelijk zijn dat het evangelie niet alleen verkondigd wordt tot vergeving van je zonden, nee, totdat Christus gestalte in je krijgt. Dat is het doel. Het is leven uit genade. Zoals Titus het verwoordt, zoals het in Titus 2 staat verwoord, want de zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Hé, dat is het karakter van Jezus. Zie je dat vormingsproces? Luister goed. Genade, als dat wordt ingeruild voor plicht, dan verdwijnt de vreugde van het geloof. Hoor je wat ik zeg? En geloof zonder vreugde is vaak een geloof dat losgeraakt is van genade. En wanneer geloof een last wordt, dan zijn we iets kwijtgeraakt van het hart van het evangelie. Iemand heeft gezegd, veel gelovigen gebruiken hun geloof als een thermometer. Ik las dat van de week. Vandaag heb ik het goed gedaan, heb ik goed gebeden, God is vast tevreden. Of vandaag heb ik gefaald, nou de Heer zal wel teleurgesteld zijn. Maar het evangelie maakt ons geen thermometer, zegt dat voorbeeld. Het maakt ons tot een thermostaat. Niet onze prestaties bepalen Gods liefde, maar Gods liefde bepaalt ons leven. Dat is belangrijk hoor, dit. En de toepassing? Nou, wie leeft vanuit genade, hoeft Gods stemming niet meer te meten. Dat is ontspannen. Die leeft uit dat wat geschonken wordt. Dag in, dag uit. Ik zou afsluiten, toch? Mag ik een paar vragen aan je stellen? Ben je de vreugde van het geloof misschien een beetje kwijtgeraakt? En zou de reden misschien kunnen zijn, na zoveel jaren te wandelen met de Heer, zou de reden daarvan misschien kunnen zijn dat je toch denkt dat je genade moet verdienen? Je bent je vreugde kwijt. Misschien geldt voor anderen, ervaar je dat je geen blijdschap meer hebt in het geloven. Is de oorzaak misschien dat je bent losgeraakt van Gods genade? Geen blijdschap meer, hoe hou je het dan vol? Voor weer een ander is geloof voor jou een last geworden. En kan het zijn dat het zicht op de kern, op het hart van het evangelie is vertroebeld? Dan is Paulus' onderwijs vanmiddag voor jou als balsem in de wonden. En hij brengt je terug naar die diepe waarheid die we voor het eerst en steeds weer moeten horen en tot die overtuiging moeten we komen van Romeinen 3 vers 23 en 24. Want allen hebben gezondigd, missen de heerlijkheid van God en worden omniet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Dat is het bevrijdende karakter van het evangelie, wat al miljoenen mensen in de ware geestelijke vrijheid heeft gezet, waardoor ze echt zijn gaan leven en waardoor je echt kan gaan zingen hoe groot is het genot van de wandel met God, vrij van slavernij, staande in de vrijheid, ziende op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. En daar waar deze waarheid wordt omarmd en geloofd, daar lopen wij God niet langer in de weg met onze eigen inspanningen. Maar krijgt hij de volle ruimte om ons te vormen naar het beeld van zijn Zoon. Maak mij een beeld van u. Ik denk dat het op twee vragen aankomt. Als je het veel vond, dan moet je op deze twee vragen kunnen antwoorden. Geloven wij in het evangelie van de gekruisigde en de opgestane Christus als enig redmiddel en als enige manier waardoor wij rechtvaardig kunnen zijn voor God? Die vraag moet je beantwoorden. En de tweede, hebben wij afstand gedaan van alle afgoden in ons leven? Religieus of seculier? Want dit was de belemmering in de gemeente van Galatië. Waardoor ze niet tot dat uiteindelijke doel kwamen. Christus zichtbaar in hun leven. Misschien is het goed dat we een moment stil worden. En dat je in stilte je hart uitspreekt naar de Heer. Mijn lieve kinderen. En als je hart op uit wil spreken, dan is dat ook goed. Misschien wil je de Heer danken voor de rijkdom van zijn genade. Misschien wil je wel een nieuwe toewijding maken, dat je zegt, ik ben in de afgoderij beland, links of rechts. Maar ik wil terug, dicht leven bij het vaderhart van God. Dan zal ik afsluiten. Beetje vrij en uitje vrij. Ja, vader, misschien is het wel goed dat we zo even stil zijn. U heeft ons meegenomen, heren, in deze brief ook naar ons eigen verleden, naar het moment dat we u hebben leren kennen. En u bent erop uit dat Christus in ons zichtbaar wordt. Uiteindelijk het doel dat u zichzelf, zoals in Genesis 1 verwoord staat, kom laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Dat u zichzelf weer in ons gaat herkennen. Bijzonder werk door uw geest, door uw woord. U weet wat we geantwoord hebben. Wat we zojuist gezegd hebben. Op zijn minst hebben we iets gedacht. Heer, help ons. Het zijn grote waarheden, ik besef het. Om ons geheel en al aan u over te geven en ons te laten vormen. Het heeft met één woord te maken. En dat is zelfverloochening. En dat is een vrucht die groeit niet op onze natuurlijke akker. Daar hebben we uw genade voor nodig. Maak ons een beeld van u. Zo vol van liefde, van trouw, van genade. Zodat u zich over ons kan verblijden. Als u naar onze huwelijken kijkt. Als u naar onze gezinnen kijkt. Als u naar onze persoonlijke levens kijkt. Als u naar onze gemeente collectief kijkt. Dat u zichzelf in ons herkent. Heere, help ons. Om dit woord te bewaren als Maria in ons hart te overdenken. Te herkauwen als een rein dier. En werk dit uit in ons leven, Heere. We danken u dat u ons vanmiddag aanspreekt als uw lieve kinderen. Gekocht en betaald met het bloed van uw zoon. Dank u wel dat u ons ook corrigeert en bij de les houdt. Dat u zoveel liefde voor ons heeft. Dat als u bezorgd bent, u dat ook bekend maakt. Dank u wel voor die eerlijkheid. Dank u wel voor die liefde. Dank u wel voor uw waarheid. En het is uw waarheid die ons vrijmaakt. Dank voor deze samenkomst. En voor alles wat u gaf. Neem onze dank aan in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus.